Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. De Hebreeënschrijver zegt over Jezus het volgende: want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, maar hij zonder zonde. Wij willen deze dienst voortzetten, gemeente, door met elkander te zingen uit Psalm 22... dat ook wel genoemd wordt een messiaanse psalm, waar ook over Jezus al gezongen wordt in oud-testamentische vorm. We zingen uit Psalm 22 het vijfde vers: gij immers, Heer, gij zijt het. En ook het twaalfde vers: gij die God vreest, gij allen prijst den Heer. 5 en 12 van Psalm 22. gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen wereldwijd beleiden wij ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van het apostolicum. En daarna zingen wij als ons amen daarop uit de avondzang. En daarvan het eerste en het vijfde vers. O grote Christus, eeuwig licht. En ook het vijfde vers, bescherm ons in de bange tijd. 1 en 5 uit de avondzang na onze geloofsbelijdenis. En in verbondenheid met allen die de naam van de Heere Jezus Christus van harte lief hebben, belijden wij ons geloof en we zeggen in onze harten, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, die nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Wij willen samen naderen voor Gods aangezicht in ons gebed. Laten wij bidden. Machtig en genadig God en Vader in de hemel, aan u ligt het niet om uw woord te horen. U doet uw best om mensen aan u te binden, naar u toe te trekken met koorden van liefde. Maar er zijn wel weerstanden tegen, op de een of andere manier. In onszelf, in ons hart, in ons verstand, in onze gevoelens en ook de dingen om ons heen die er gebeuren, ze kunnen ons soms ervan weerhouden. En nu, o God, we danken u dat we vanmiddag hier mogen samen zijn. Dat we de drukte en het gewoel van de straat een ogenblik mogen vergeten. En dat we zo in de stilte van uw huis uw naam mogen groot maken, loven en prijzen. En dat doen we omdat u het zo waard bent. We hoeven het niet van onszelf te verwachten. We kunnen het zelfs ook niet van onszelf verwachten. Want hoe ook in ons leven de dingen liggen, heel vaak moeten we toch zeggen dat er zoveel tekorten zijn en zwakheden. En daar zijn zoveel grenzen waar wij mee te maken hebben. Maar u doorbreekt ze. En ook vandaag weer hebt u dat gedaan. Vanmorgen al, toen daar in de dienst stilgestaan mocht worden bij de voorbereiding tot de viering van het heilig avondmaal aanstaande zondag, zo u het aan de gemeente geeft. En wij bidden u, o God, wilt u nu ook vanavond, vanmiddag hier met ons zijn, wanneer wij samen zingen, wanneer we onze gebeden tot u opzenden, wanneer we onze gaven afzonderen, wanneer we de woorden van de Heilige Schrift lezen en die overdenken. En laat het alles mogen zijn tot eer van uw naam en tot zegen en bemoediging en waarschuwing voor ons onderweg door dit leven. Heer, wil de boze binden. We hebben daar al van gezongen uit de avondzang. Geef hem geen macht. En laat de boze vijand niet toe dat hij ons enig hinder doet. Het was een gebed tot u. En wij vragen u, Heere, wil dat ook waarmaken. Opdat de woorden van de schrift niet alleen maar in onze oren komen, maar ook mogen neerdalen in ons hart en leven. En we die mee mogen dragen de komende week in. Heere, ontferm u over ons in alle dingen die we te doen hebben. En wilt u met ons zijn, met groot en klein, jong en oud. We denken ook aan hen die via de middelen van de techniek met ons verbonden zijn, nu al of in de komende week. Heren, we dragen elkander aan u op en bidden u om uw onverdiende zegen. In de naam van Jezus Christus, onze Heere en Heiland. Amen. Gemeente, wij gaan het woord van onze God lezen in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 26, en daarvan de versen 31 tot en met 46. In dat hoofdstuk vinden verschillende momenten plaats die te maken hebben met het lijden van de Heer Jezus Christus. Hij voorzegt daar zijn dood. Ze vieren samen het Pascha met het volk van Israël. Judas wordt ontmaskerd. En het avondmaal wordt ingesteld uit de tekenen van brood en wijn. Petrus gewaarschuwd. En dan gaat Jezus naar Gethsemane. En dat lezen we vanaf vers 31 tot en met 46. Toen zei Jezus tot hen, tot zijn discipelen, ge zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Maar Petrus antwoordde hem en zei, al werden ze ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus zei tot hem, voorwaar, ik zeg u, dat u in dezezelfde nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zei tot hem, al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Evenzo zeiden ook al de discipelen. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zei tot de discipelen, zit hier neer totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht en bad en zei: Mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet zoals ik wil, maar zoals gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende en zeide tot Petrus: Kunt u dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Weer voor de 2e keer heengaande bad hij en zei: Mijn vader, indien deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, u wil geschieden. En bij hen komende vond hij hen weer slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende ging hij weer heen en bad voor de 3e keer, zeggende diezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen: Slaap nu voort en rust. Ziet, de ure is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Ziet, hij is nabij die mij verraadt. Tot zover de lezing uit het woord van God. De tekst voor de prediking voor deze middag vinden we ook in deze schriftlezing, namelijk vers 40 van hoofdstuk 26. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende en zei tot Petrus: Kunt u dan niet 1 uur met mij waken? Er is nu gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de collecte. En de eerste collecte is voor het evangelisatiewerk. En de 2e collecte is ten bate van de kerkvoogdij. Van harte bij u aanbevolen. En dan gaan we samen zingen uit Psalm 42. En daarvan de versen 3 en 5. 3, O mijn ziel, wat buigt ge u neder? En vers 5, maar de Heer zal uitkomst geven. 3 en 5 van Psalm 42. Zonder nadere aankondiging gaan we straks na de prediking zingen uit Psalm 121 en daarvan vers 2 en vers 4. Psalm 121 vers 2, hij is al treft u het felste verdriet, uw wachter. En het vierde vers, de Heer zal u steeds gadeslaan. Ik noem nu de tekst voor de prediking voor vanavond, Matteüs 26, vers 40. En ik lees het nog een keer. En ik kwam tot de discipelen en vond hen slapende. En zei tot Petrus, kunt u dan niet 1 uur met mij waken? Geliefden in de Heere Jezus Christus, op het Begijnhof in Amsterdam, daar staat een oude kerk, de Engelse kerk. Wellicht hebt u er wel eens een keer over gehoord. En daar worden ook de middagpauzediensten gehouden. Dat gaat nog steeds door. En je komt dan via een poort ergens in de Kalverstraat op dat Begijnhof. Het is al lang geleden dat ik er geweest ben, maar ik herinner me nog heel goed dat daar, en volgens deskundigen stond dat bord daar al lang, een bord met een opschrift, een kwartier voor God. Dat bord was een opsteker. En dan denk je bij jezelf, heerlijk, dat er in de jacht van ons moderne leven tijd gevraagd wordt voor God. Enkele ogenblikken de lawaaierigheid van het leven laten verstillen. Want het is daar stil. Net als het ook vanmiddag hier in de kerk, bij alle drukte en rumoer eromheen, stil is. Plaats geven aan de levende God. Een kwartier voor God. Dat is veel, zegt iemand misschien. Maar is dat zo? Is dat echt veel? We hebben allemaal leren tellen, maar een volle dag telt 24 uren. Of anders gezegd, 96 kwartieren. Dus eigenlijk wordt er maar ongeveer 1% van de dag voor de Heere onze God gevraagd. Zo gezien valt het dus wel mee met dat veel. Dan is een kwartier in feite maar weinig. En voor sommige mensen is zelfs dat nog te veel. Uiteindelijk moest de heiland aan zijn jongeren vragen of ze 1 uur met hem kunnen waken. Het benauwende is dat de Heer Jezus Christus dit moest vragen aan Petrus, een van zijn discipelen. Hij vraagt dat niet aan de inwoners van Jeruzalem, die druk in de weer zijn met hun paaslammeren, maar die het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt, verwerpen. Evenmin klinkt deze vraag aan het adres van de Romeinse soldaten, die met de op handen zijnde dagen rondom het Pascha nog waakzamer zijn dan anders, met het oog op dreigende onlusten. De eersten zijn geen volgelingen van Jezus, zoals Petrus en zijn mededisciplen. En de andere mensen, die soldaten, dat zijn heidenen van heidense afkomst. Maar juist aan de discipelen van Jezus wordt deze vraag gesteld. Aan Petrus, Johannes, Jacobus, drie van zijn meest intieme vrienden, zoals hij ze ook wel noemde. Mijn vrienden. En in hen werd het gevraagd aan de discipelenkring. En middels de schriftlezing van deze middag wordt het ook gevraagd aan u, jou en mij. Wij die in deze weken het lijden van de Here overdenken. En daarom treft dit verwijt des te dieper. Van de discipelen hadden we toch immers in ieder geval iets anders mogen verwachten. Dat zijn toch immers de mensen die 3 jaren geleden, ja, dat is het wel, 3 jaar, alles verlaten hebben om de Heer Jezus Christus te volgen, om gehoor te geven aan zijn vraag, volg mij. Vissersdorp en belastingkantoor hebben ze achter zich gelaten en ze gingen achter Jezus aan. Zij zijn ook de mensen die het hebben volgehouden. Want velen verlieten Jezus weer en gingen van hem vandaan. Ze haakten af. Maar zij bleven trouw. Jezus vroeg zelfs aan hen, willen jullie ook niet heen gaan? En toen heeft Petrus gezegd, Heere, nee, want bij u zijn de woorden van eeuwig leven. In dit gedeelte van het evangelie naar Matteüs gaat het om die 3 discipelen die de Heer in het bijzonder heeft gekozen om getuige te zijn van grote dingen in het Koninkrijk Gods. Want deze 3, Petrus, Jacobus, Johannes, waren erbij in het huis van Jairus, de overste van de synagoge in Capernaum, waar de meester de dood overwon en tegen dat zieke meisje zei, dochtertje, ik zeg je, sta op. En ze werd wakker en stond op. Ze waren ook de getuigen van de heerlijkheid des Heren op de berg der verheerlijking. En ze hebben daar gezien de gestalten van Mozes en van Elia. En nu zijn zij het weer die met hem mogen meegaan. Dieper de hof der olijven in. Gethsemane in. De perskuip in. De olieperskuip, want dat betekent Gethsemane. De besten van de besten. Zulke mensen zullen zeker wel gevolg geven aan Jezus' intense verlangen wanneer hij zegt, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. Ze zullen ongetwijfeld trouw met hem waken. Daar heeft de Heiland op dat moment naar zijn menselijke natuur behoefte aan. Want we weten, de Heer Jezus Christus was God. Zoon van God, maar ook zoon des mensen. Hij was ook mens van vlees en bloed. En naar zijn menselijke natuur heeft hij ook behoefte aan contact, aan nabijheid. Menselijke nabijheid. En dat herkennen we, denk ik wel. Dat leeft ook onder ons. In doodzieke ogenblikken is daar immers de behoefte bij ons mensen dat er gewaakt wordt, bijvoorbeeld. Dat er iemand bij je is in die moeilijkste momenten van je leven. Voor een kind is dat al belangrijk, dat er iemand bij ze is. Maar ook voor een ernstige zieke. De angstige hand die tast vaak onrustig over het laken. Naar houvast. Een hand op de schouder
doet ook veel. De grote muzikus Johann Sebastian Bach, die lag op zijn sterfbed en toen heeft hij nog een muziekstuk geschreven. En dat geeft ook iets daarvan aan. Hij noemde dat Bist du bei mir. Hij schreef dat met het als adres zijn vrouw die bij hem zat, Anna Magdalena. De ten dode bedroefde ziel vraagt om sympathie, om medelijden, betrokkenheid, een medebegrijpend waken. Daar moet hij, Jezus, toch ook wel van op aan kunnen, van dat betrokken, medebegrijpend waken. Te meer als we denken aan dat moment in de paaszaal. Bij de tekenen van brood en wijn. Die aanstaande zondag ook weer gestalte mogen aannemen bij de avondmaalsviering. Hun handen hebben getast. Hun monden hebben geproefd dat de Heere goed is. En hij heeft voor hen gebeden. Wie kent niet dat hoge priesterlijk gebed uit Johannes 17... Hij heeft voor hen gebeden als de barmhartige hoge priester, dat God de Vader hen in zijn naam zou bewaren. Zulke begenadigde mensen, die zullen ongetwijfeld met hem waken. Uren, dagen, hun leven lang. Dat meer omdat de meester nu zo droevig en zeer beangst is. Nooit vroeg hij iets voor zichzelf, toch? Altijd dacht hij aan de ander. Maar nu in dit opperste lijden, dat steeds meer dichterbij komt, vraagt hij iets voor zichzelf, om met hem te waken. Rabbi, meester, u kunt op ons rekenen. Ons leven zetten we voor u in. Ik vermoed dat ze dat opnieuw. In de paaszaal zeiden ze het al. Maar ik denk dat ze dat opnieuw gezegd zullen hebben. Maar laten we ook niet het gevaar vergeten als ze niet waken. Gevaar voor de heiland en ook gevaar voor henzelf. Gevaar nu de herder geslagen wordt en de schapen niet zullen worden gespaard. Dat heeft Jezus gezegd. Gevaar van een grotere vijand dan die nu nadert met flambouwen en met zwaarden en stokken, namelijk de duivel. Die begint te ziften als de tarwe en hij zoekt ze op. Zou dat alles nog niet genoeg geweest zijn om te doen waken? Denk dan maar eens aan de tegenstanders. Die zijn heel erg wakker. Ze haasten zich door de donkerte van de nacht. Als nu die vijanden al zo wakker zijn, hoe zullen dan wel de discipelen waken? Het is middernacht, zegt een lied van Johan de Heer. Maar hoe hij leidt, zijn jongeren slapen bij die strijd. En missen, afgemat van rouw, de aanblik van des meesters trouw. En hij kwam tot zijn discipelen en hij vond hen slapende. En hij zei tot Petrus, kunt u dan niet 1 uur met mij waken? Dat is aan Petrus gericht, maar ook aan die andere 2. En eigenlijk ook aan die anderen die daar verderop zijn. Maar evengoed aan u, jou en mij. Mensen die toch beslist niet zo onverschillig zijn. Want zoals we hier zijn, gemeente, ja, dan hebben we het uiteindelijk toch volgehouden om ondanks alle geestelijke afval en vervlakking en lauwheid toch over het lijden van onze gezegende heiland na te denken. Ons erbij betrokken te weten. Immers, hoe vaak hebben we al naar lijden spreken geluisterd? 3 jaar? 30 jaar? Als ik zo u aanzie, dan denk ik dat er onder ons zijn die meer dan 30 jaar naar lijden spreken hebben geluisterd. En wat blijkt nu, gemeente? Het zijn juist mensen die je kinderen van God kunt noemen. Mensen die het heilig avondmaal vieren. Mensen die weten dat we in hem, in de ware wijnstok, moeten blijven. Willen we vruchten dragen. Mensen die mogen geloven dat de Heere ook nu nog aan de rechterhand van zijn hemelse Vader voor ons bidt. Als we niet beter wisten, dan zouden we zeggen dat de kinderen van God dag en nacht zullen waken, toch? Te meer als we bedenken hoe actief de wereld is in de aardse dingen. En te bedenken hoe waakzaam we zelf soms zijn als het gaat om aardse dingen. Om goed, om geld, om bezit. Ongetwijfeld, Gods gemeente zal waken. Wakker zijn, ten allen tijde. Maar hoor, daar klaagt een stem. Kunt u dan niet 1 uur met me waken? Gemeente, het mag ons wel verwonderen dat de discipelen konden slapen in die nacht. Jezus was uiteindelijk maar een steenworp afstand van hen gescheiden. 40 meter, een steenworp. 40 meter, wat is dat? En naar het getuigenis van de schrijver van de Hebreeënbrief, je kunt het lezen in hoofdstuk 5 vers 7, dan staat daar dat de heiland luid, hardop heeft gebeden, heeft geroepen, heeft gekermd. Hoe kunnen ze dan slapen? Zelf weten ze geen antwoord te vinden. Maar de heiland weet dat wel. En hij zegt dat ook tegen ze. De geest is wel gewillig, we hebben het gelezen. Maar het vlees is zwak. Dit gezegde, dat is geen theoretische stelling. Geen wetenschappelijke verklaring. Christus wil hier tot zijn discipelen en tot ieder die in hem gelooft in alle tijden zeggen: waar de Heilige Geest ons iets anders leerde kennen, daar is het geest. Maar die oude mens, die laat zich zo geducht gelden. En daarom slapen de discipelen. Want het is tegelijkertijd het uur van de duisternis. Niet in de nacht, de nachtelijke duisternis, maar de duisternis die van de boze uitgaat. Hoe dichtbij is de hof waar gij gewaakt hebt? Verstaanbaar is de klacht die gij geslaakt hebt. Nog leeft de haat die u kwam overvallen. Zo zijn wij allen, zegt een dichter. Kunt u dan niet 1 uur met mij waken? Ze kunnen het niet. Zelfs zij niet. Kunnen wij het dan wel, gemeente? Als kind, dan kun je soms over grote dingen dromen. Als kind kun je verlangen om bijvoorbeeld kapitein op een schip te worden. Of piloot in een straaljager. Als kind kun je verlangen om zendeling te worden. Heel diep in het oerwoud door te dringen. Om daar met levensgevaar de opdracht van de Heere God te vervullen. Maar in de werkelijkheid van het leven ervaren we bij het volwassen worden dat we zelfs in de kleine dingen al onderuit gaan. We zouden trouw zijn, maar 1 moment van onbedachtzaamheid maakte dat we jaren schreien. We konden niet 1 uur waken. We zouden, ja. En dat is naar de jongens en meisjes toe. Want toen je moeder je vroeg om wat te doen, toen mopperde je en was je boos. En je zag niet dat de Heere God die je moeder aan je gaf, achter haar stond en bedroefd vroeg of je dat niet even kon doen. Even met hem waken. Je gaat naar de kerk, maar af en toe heb je er enorme behoefte aan om op je bed te blijven. Toch klinkt daar een stem. Kun je dan niet 1 uur met me waken? Je gaat trouw naar de kerk, maar kun je de hele dienst luisteren? Of dwalen onze gedachten af? Heel gauw worden we afgeleid. Kerkmuren houden onze gedachten niet tegen. Hoort u? Hoor jij die stem die onder de dienst je ineens vroeg of we niet 1 uur konden waken? Het is niet zo goed, gemeente, als een mens maar 1 kwartier voor God over heeft. Maar kunnen we 5 minuten bidden? Of hebt u er ook zo'n last van dat we juist onder ons gebed voortdurend worden afgeleid? We kunnen niet 1 uur, zelfs niet 5 minuten met hem waken. En dat terwijl de Heere het zo waard is. En zo komen we met dit woord niet 1 uur waken heel diep in de schuld. De Heer heeft recht om tot ons te zeggen dat we dan maar zullen voortslapen. Dat we zeggen de slaap van de eeuwige dood. Maar dat wil de Heer niet. Daarom is dit verwijt van de Heer juist bedoeld om ons aan onszelf te ontdekken. Om de spiegel van God ons voor te houden, opdat we daarin zien wat Hij met ons leven bedoelt. Want de alwetende God, die wist wel dat ze zouden slapen. Maar Hij vroeg het, en dat is heel mooi, wat ik gelezen heb bij Calvijn in zijn verklaring. Dat zegt Calvijn heel pastoraal. Hij vroeg het om hen te doen zien hoe zwak en kwetsbaar ze waren. Dit is geen zwakheid die zich laat verontschuldigen met te zeggen: ach, ons vlees is zo zwak, hè? Want dat vlees, dat zijn we zelf. Maar dit is een zwakheid, gemeente, die ons doet bidden dat de Heere over ons wil waken. En dat Hij ons doet ontwaken en wakker houdt. Zo vaak al heeft Hij dat zelf ook laten merken. Dat was ook in de tijd dat Hij met de discipelen optrok. Denk maar aan de storm op het meer van Galilea. Christus sliep in die storm en de discipelen waren in doodsnood. En angstig riepen ze: Heere, meester, word wakker, want we vergaan. Maar zijn discipelen, wat doen die? Ze slapen in de storm van Gods toorn, in de angsten van de hel, aan de rand van de eeuwige afgrond. Het minste wat hij vragen kon, dat was toch wel dat zij tenminste wakker bleven als hij voor hen de doodsangst inging. Maar zelfs dat heeft de kerk nog niet kunnen opbrengen. Om mee te leven met hun borg, met hun middelaar. Hier moet de mens totaal buiten vallen als het erop aankomt wat betreft het werk van de verlossing. Zelf kunnen we het niet. Zal een mens verlost kunnen worden, gemeente, dan hebben we een verlosser nodig die ervoor in de plaats gaat staan, die ervoor gaat staan. Jezus' discipelen slapen. Een beschamende les ligt hierin voor ons. Maar dan denk ik zo: mag ik als zondig mens dan toch op hem hopen? Ik die uiteindelijk geslapen heb, juist toen de Heere vroeg om te waken. Ik die, stil maar, horen we hem dan zeggen. Het leermoment is nog niet voorbij. Let maar eens op wat er gaat gebeuren. Die discipelen slapen, maar in het uur van het allergrootst gevaar staat de Heiland nog in voor de zijnen. Hoor maar wat hij bij de gevangenneming straks gaat zeggen. Wanneer ze tot hem komen, dan zegt hij: als je mij zoekt, en hij gaat als het ware voor ze staan, als je mij zoekt, laat deze dan, mijn discipelen, heen gaan. Zelfs dan waakt hij nog over hen, als een vervulling van Psalm 121, de bewaarder van Israël, die niet sluimert, nog slaapt. Hij waakt, plaatsvervangend, over zijn discipelen die slapen. Hij waakt over hun zielen. En daarom bidden we in de naam van de Heer Jezus Christus, die waakte toen wij sliepen, dat God ons dat slapen maar mag vergeven. En daarom bidden we in Jezus' naam, dat doen we toch in ons gebed, dat Hij door de Heilige Geest ons wakker maakt en doet waken. Maar vooral, gemeente, bidden we dat Hij zelf over ons blijft waken. Als Hij dat niet doet, wat moet ik alleen? Dan ga ik voortdurend onderuit en eenmaal voor eeuwig. En dan mogen we hem vragen, heel indringend, dat hij ons doet waken en waakzaam doet zijn, iedere dag weer opnieuw en elk uur. Wij kunnen vanuit onszelf geen uur met hem waken, maar hij waakt een leven lang over ons. Hij waakt over ons in het leven en ook in het uur van onze dood. En wanneer door het angstig duister van de hof de dood mij met haar toortsen komt genaken, komt naderen, wil in dat bitter uur dan met mij waken, die zorgeloos was, terwijl u kroop in stof. Waak dan en bid, opdat u niet in verzoeking valt, sprak Jezus. Waken en bidden. Het zijn woorden die in de lijdenstijd, en zeker ook hier, in deze momenten, heel vaak aan de orde komen. Later ook nog in het huis en bij de binnenplaats van het huis van Caiaphas. Ik weet dat in het stadje Heusden, aan de Maas, waar vroeger een zekere dominee Voetius predikant was, dat de protestantse, de hervormde kerk daar, een kerkzegel heeft, Sigillum Ecclesia Heusden, met daarin alleen maar een afbeelding van een haan. En daaronder één woord, Latijns. En dat woord dat is vigilate. En dat betekent waakt. Dat woord dat is niet alleen maar voor Petrus bestemd geweest. Tot wie Jezus gezegd had, als de haan zal kraaien, dan zul je eraan herinnerd worden dat je hem al 3 maal verloochend hebt. Dat waakt, gemeente, dat is een opdracht voor de christelijke gemeente, ook anno 2010. Voor de christelijke gemeente in deze wereld. Niet alleen hier, maar wereldwijd. En die opdracht, die mogen we ook meenemen de komende week in. Waakt, blijf hier en waakt met mij. Nu is de dood nabij. Nooit was ik zo bedroefd en bang. Blijft wakker om te bidden, totdat ik in uw midden straks wederkom. Het duurt niet lang. 1 ding is zeker. Dat mogen we meedragen deze week in. Om Christus wil, mogen we het weten. Hij Israëls wachter, Israëls waker, sluimert niet. Geen kwaad zal tot u naderen. De Heere zal u bewaken. Dat mag u geloven. Amen. Gemeente, laten we samen danken en bidden. Getrouwe God, we danken u dat we zo even van u mochten horen, dat u waakt en dat u de trouwe wachter bent over uw huis, over uw gemeente, en dat u niet loslaat wat uw hand begon. Heer, wat hebben we u nodig in het leven van alle dag? Wij die geen moment alleen staande kunnen blijven, laat staan waken. Wij zijn zo gauw afgeleid en we dommelen in en we vergeten uw roeping. We vergeten naar uw stem te horen. We vergeten uw voetstappen te treden. We gaan onze eigen weg, maar het blijkt een dwaalweg te zijn, een doodlopende weg. Daarom danken wij u dat u iedere week weer opnieuw ons een dag geeft waarin u ons meetrekt naar omhoog en ons brengt bij die heiland die zegt: volg mij. Want wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. En hij heeft gewaakt, hij heeft gestreden en gebeden en is daar niet mee opgehouden totdat de strijd vervuld was. Totdat hij op Golgotha het kon uitroepen: het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En zodoende is hij nu nog de waker, onze voorbidder, onze plaatsbereider, de hoge priester in het huis Gods. We danken u ervoor dat we dat mogen weten en dat we zo een ogenblik bij die diepe momenten in het leven van onze gezegende heiland mochten stilstaan. O zeker, heren, we zijn eraan gewend. We kennen die geschiedenis. We hebben die al zo vaak gehoord. Maar wil door uw Heilige Geest die woorden ons op het hart binden, opdat we ook leren te waken. Wij bidden u, o God, wilt u ook zijn met heel de gemeente, van jong en oud. Wij dragen elkander aan u op en bidden u dat ze staande mogen blijven, te midden van al die dingen, woorden, gebeurtenissen die op hen afkomen in onze samenleving. Wij bidden u voor de kerkenraad en voor de predikant die u aan de gemeente geschonken hebt, om zo als een onderherder namens u de gemeente te leiden in de grazige weide van uw woord. Wil met hem zijn, met zijn vrouw en gezin. Wilt u met het prille leven zijn dat deze week geboren mocht worden. En heren, wij bidden u, wilt u zo zijn ook met alle leven in het midden van de gemeente, jong en oud. Wil uw koninkrijk bouwen en bewaren, wil het voltooien, opdat uw rijk komen mag. Wil de boze van ons weren, wil uw volk Israël nabij zijn, opdat ze meer en meer leren verstaan dat hun bestaan alleen veilig is in het leven en werken van de Messias, die gewaakt heeft ook over zijn volk. Wij bidden u, wil zijn daar waar de kerk verdrukt en vervolgd wordt. En wil uw naam bekendmaken, wereldwijd. Ga nu met ons, Heer, in het verdere van deze zondagavond. Willen ieder van ons veilig geleiden en brengen daar waar we verwacht worden. Maar als er niemand is, Heere, om ons te verwachten en het huis waarin we komen stilte is, wanneer het leeg is, wilt u dan zelf met ons naar binnen gaan en daar uw plaats innemen, opdat we mogen weten en geloven, ik ben niet alleen, maar ik heb een helper, groot van kracht en steeds bereid. Willen zo de zieken en de ernstig zieken laten weten dat u waakt over hun leven en dat ze zich aan u mogen toevertrouwen. Wil de duivel geen ruimte geven om zijn verderfelijke werk te doen in deze week van voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal, zo u het ons geeft aanstaande zondag. En wil zo ruimte maken voor uzelf als de grote gastheer om te delen, uit te delen van de menigerlei genade van uzelf. Wij bidden u, o God, heb dank voor deze dienst. Zegen ons en wilt u met ons gaan. In de naam van Jezus Christus, die leeft en die regeert tot in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, we zingen de slotzang uit Psalm 117. Psalm 117. Uw harten tot God en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.